Naast mij in de studio is redacteur Hidde aangeschoven. Welkom, Hidde.
Hallo.
Hallo. En wat voor wetenschapsnieuws heb je voor ons meegenomen?
Nou, er is een vleesetende dinosaurus ontdekt in Canada. Ja, paleontologen die hebben fossiele overblijfselen geanalyseerd van een nieuwe tyrannosaurus.
Ik was al bijna bang dat je levende bedoelde.
Nee. Gelukkig, hij is wel dood. Dus we kunnen gerust ademhalen. En dat hebben zij gevonden in de provincie Alberta in Canada. Een bijzondere vondst, zeggen de onderzoekers. Dit is het oudste exemplaar van een grote tyrannosaurus ooit ontdekt in Canada, zegt een van de onderzoekers, Darla Zelenevsky. De nieuwe dinosaurus heeft ook een naampje gekregen en dat is Thanatosaurus de Grootroem. En genoemd is hij zo. En heeft de afschrikwekkende bijnaam The Reaper of Death. Dus dat is makkelijker uit te spreken en als aanjagender. Dus dubbele winst voor mij als nieuwsoverbrenger. De fossiele resten van de dino die werden al in 2010 gevonden door John en Sandra de Groot. Waar die nieuwe naam dus ook vandaan komt. De Grootrum komt daar vandaan. Delen van de schedel en fragmenten van de boven- en onderkaakbeenderen waren van een klif getuimeld. En waren zo aan de oever van de rivier De Bo terechtgekomen. En bijna 10 jaar lang lagen de resten te verstoffen in een la. Totdat onderzoeker Jared Forrest afgelopen lente de botten van een inspectie besloot te onderwerpen. En dat bleek een goed besluit. Want de fossiele resten blijken erg bijzonder. Het onderzoek wijst uit dat de resten toebehoren aan dus een tyrannosaurier die zo'n 79 miljoen jaar geleden over de aarde liep. En hiermee is het de oudste tyrannosaurus bekend in Noord-Amerika. En tevens de eerste nieuwe tyrannosaurus die in de afgelopen 50 jaar in Canada ontdekt is. En dankzij deze vondst weten we nu ook dat tyrannosaurussen al voor 77 miljoen jaar geleden in Alberta rondstruinden, aldus een van de onderzoekers. En de onderzoekers stuiten tijdens het onderzoek ook op een aantal andere opvallende uiterlijke kenmerken. Want allereerst blijkt dat de dino zo'n 8 meter lang is geweest. Stel je even voor, 8 meter lang, Marijke.
Wat is er nog meer 8 meter lang? Waar kunnen we dat mee vergelijken?
8 meter lang. Ja, dat is eigenlijk je plafond thuis. En dan ongeveer 3 à 4 keer zo hoog. Ongeveer, ja. Ik ben niet zo goed in vergelijkingen.
Volgens mij is jouw plafond dan niet zo hoog thuis.
Nee, we hebben niet zo'n hoog plafond inderdaad. Maar ja, ik ben ook niet zo groot. Dus dat heb ik ook niet nodig gelukkig. Maar 8 meter, en wat zijn er nog meer voor kenmerken gevonden? Ze vonden ook kenmerken van de schedel die nog niet eerder in andere tyrannosaurusiers waren gezien. Het fossiel heeft verschillende fysieke kenmerken en ook ribbels langs de bovenkaak die bij andere tyrannosaurusiers niet werden gevonden. Uit de analyse blijkt dat de Thanatosaurus nauw verwant is aan 2 andere bekende tyrannosauriërs, namelijk de Diaspelotherosaurus en de Torsus en de Diaspelotherus homeri. Het zijn heerlijke namen. Alle 3 de soorten vallen onder het geslacht, dus Diaspelotherosaurus. Opvallend aan deze groep is dat ze beschikt over langere snuiten en meer tanden in de bovenkaak dan andere tyrannosauriërs. Dus bijzondere vondst daar in Canada. En toch leuk. Hè, weten we weer wat meer over de dino's. En dan blijkt het niet alleen maar fantasieën, maar toch steeds meer gewoon echt de werkelijkheid te zijn geweest.
Ben je zelf ook dino-fan?
Ik ben wel lichtelijk dino-fan, kan je zeggen. Ja. Nice. Ja, ik vind het altijd wel spannend van die grote beesten. Die nu totaal niet meer leven en hoe ze dan uitgestorven hebben kunnen zijn. Het heeft toch wel iets mythisch.
Ja, dat snap ik wel.
Ja, heb jij ooit gehoord van het coronavirus? Het gaat er alleen maar over natuurlijk. Oh, en ook ik heb het er natuurlijk weer over. Maar dit keer wel vanuit een wetenschappelijke hoek. Want er is een hele simpele manier ontdekt om verspreiding van het coronavirus af te laten nemen. En dat is ook een studie naar gedaan. Want als we alleen al op de 10 drukste vliegvelden wat vaker onze handen wassen, zou het virus zich merkbaar moeizamer gaan verspreiden. Het is eigenlijk een open deur, maar het is nu ook wetenschappelijk bewezen. Want onderzoekers stellen dat vast in een nieuwe studie gepubliceerd in het vakblad Risk Analysis. Volgens het team zijn de meeste mensen veel te gemakzuchtig als het gaat over het wassen van, het wassen van hun handen. En dat terwijl het zo'n groot verschil kan maken. De meeste mensen die wassen hun handen veel te weinig. Zelfs op drukke locaties als luchthavens, waar mensen van verschillende afkomsten oppervlakten zoals stoelleuningen, incheckbalies, deurknoppen en kranen en weet ik veel wat alles aanraken. En onderzoek wijst zelfs uit dat slechts 20% van de mensen op vliegvelden schone handen heeft.
Maar dat wisten we toch al
eigenlijk. Ja, eigenlijk is het een open deur, maar ze vonden het nodig om het toch nog maar even te onderzoeken. En er zijn wel wat leuke cijfertjes. Want dus die andere 80% die heeft helemaal gewoon viezigheid aan de handen kleven. En dat komt gewoon omdat de meeste mensen dat niet doen. 70% van de mensen die naar de wc gaat, wast daarna hun handen. En dat betekent dus ook dat 30% dat niet doet. En van de mensen die het wel doen, doen ook nog slechts 50% het correct. Dus 70% doet het goed, maar 35% doet het echt goed. En de rest, ja, eigenlijk niet. Die doen het dan een beetje, ik maak me daar zelf af en toe ook schuldig aan, een beetje water eroverheen. En niet goed met zeep en echt goed wrijven dat het dat er ook nog lang 10-20 seconden. Dat gebeurt niet door iedereen. En dan kan het virus zich snel verspreiden. En ook het coronavirus.
En als je eerlijk bent, doe jij dat dan wel altijd goed?
Niet altijd. Nee, ik was meestal wel mijn handen. Maar ik moet eerlijk zeggen, zeep en zo, dat gebruik ik ook niet altijd. Dus ik vrees dat ik bij die 70% hoor, maar dan bij de helft die het net niet helemaal goed doet.
Dus als ik volgende week thuis op bed lig met het coronavirus, dan weet ik wie ik aan moet kijken.
Nou ja. Maar ja. Ik vrees dat je meerdere mensen aan kan kijken. En ik ben gelukkig niet op vliegvelden geweest de laatste tijd. Dus dat scheelt dan wel weer. Maar welke vliegvelden moeten er dan uit? Of moeten we meer op letten dat het daar beter gaat? Daar hebben ze ook naar gekeken in de studie. En dat is wel toevoegend in die zin. In de studie analyseerden de onderzoekers 120 luchthavens die de meeste invloed hebben bij het verspreiden van ziektes. En opvallend genoeg blijkt uit de bevindingen dat dit niet per se de luchthavens zijn met het meeste verkeer. Tokio en Honolulu blijken bijvoorbeeld aanzienlijk bij te dragen aan de verspreiding van de ziektes. Terwijl ze qua drukte respectievelijk op plek 46 en 117 staan qua drukste luchthavens. Dat toch deze twee steden grote invloed hebben, komt omdat ze directe verbindingen hebben met enkele van 's werelds grootste luchthavens en het internationale lange afstandsvluchten hebben en zo. En dat ze natuurlijk tussen het oosten en het westen liggen. Oftewel, het zijn verbindings-airports. Goed, dan gaan we naar ander nieuwtje. Want smeltend zeeijs verstoort de balans van een van de grootste Arctische zeestroom hebben. Op den duur zou dit zelfs het klimaat in West-Europa kunnen aantasten. In de noordelijke IJszee is de zogenoemde Bovogieren te vinden. Een grote uitgebalanceerde zeestroom die voornamelijk bestaat uit ijs en water. Maar van die delicate balans blijft steeds minder over. Onderzoekers zijn er namelijk in een nieuwe studie achtergekomen dat deze zeestroom steeds turbulenter is geworden en sneller is gaan stromen. En de oorzaak is smeltend ijs. En deze Bovogieren die houdt de Noordpool in evenwicht door zoet water op te slaan nabij het oppervlak van de oceaan. Wind die blaast dan de gieren met de klok mee rond de noordelijke IJszee, waar het zoet water verzamelt uit gletscher, smeltend ijs, rivier afvoer en neerslag. En dit zoete water is belangrijker in het Noordpoolgebied. Deels omdat het op warmere, zoute water drijft. En helpt om het zeeijs te beschermen tegen het smelten. En dit helpt op zijn beurt dan weer het klimaat op aarde te reguleren. Maar door het smeltende ijs is deze balans dus helemaal weg, helemaal zoek. En dat kan dus dan weer invloed hebben op de klimaat. En dat heeft dan weer te maken met wind die dan warme en koude luchten blaast. En dat hele balans zoals we nu, of de, ja, dat hele systeem zoals we nu kennen, dat raakt dan verstoord. Omdat heel simpelweg een motortje verstoord raakt. Dus dat is ook wel jammer.
Ik vind wel, weet je wat ik heftig vind? Dat je eigenlijk gewend raakt aan heel negatief nieuws over het klimaat. Terwijl het eigenlijk heel erg ingrijpend is natuurlijk wat er, dat dit zo is. Natuurlijk een heel, heel heftig onderzoek. En ja, mij raakt het eigenlijk al bijna niet meer. Omdat je zoveel dingen hoort.
Nee, dat klopt. We zitten hier bijna wel wekelijks met weer een klimaatnieuwtje wat nu weer is. Maar inderdaad, het is er een van velen. En het is ook, als het eenmaal in gang is gezet, dan blijven er dingen gebeuren die natuurlijk nadelig zijn. Dus ja, maar ja, wat kunnen we eraan doen?
Ja, we kunnen er genoeg aan doen. Maar ja, goed. Precies. Dat is weer een discussie voor een andere keer.